Boven de preek heb ik geschreven als thema: Jezus ontmoet Thomas. Jezus ontmoet Thomas. In de eerste plaats, Jezus laat dan Thomas zijn tekenen zien. Jezus laat aan Thomas zijn tekenen zien. En in de tweede plaats, Jezus spreekt u zalig indien u gelooft. Jezus spreekt u zalig indien u gelooft. Ik wil beginnen met een vraag om de volgende zin af te maken. Vanuit uw eigen hart. Ik zal in Jezus geloven als... puntje, puntje, puntje. Ik zou in Jezus geloven als... En kinderen, als jullie thuis meeluisteren, moet je niet denken dat dit een taallesje is. Jullie hebben nu vakantie. En dan denk je misschien, moet ik nou een zin invullen? Nee, het is niet zomaar een taallesje. Het is een hele belangrijke zin. Want het gaat ook over jullie hart. Wanneer vertrouw je op de Heer Jezus? Ik zou in Jezus geloven als... En wat moet hij dan doen? Wat moet er dan gebeuren? Wat verwacht u dan? Denk daar eens over na. Nu zou ik allerlei voorbeelden kunnen gaan geven. En die komen in de prediking wel naar voren. Nu nog niet. Onthoud ze eens. We gaan eerst letten op Thomas. Want Thomas doet het ook. Wie is Thomas? Heel bekend zouden we toch zeggen. Thomas, twijfelaar. Is Thomas, die zwaarmoedige man die men niet geloven kan? Er wordt heel veel over Thomas gezegd. Dan moeten we daar heel voorzichtig mee zijn. Laten we dat maar gelijk vaststellen. Er staan 3 uitspraken van hem in de schrift. En als je op basis van 3 uitspraken van iemand kan zeggen hoe iemand is, nou dan ben je wel helderziend, zou ik haar zeggen. Als ik 3 uitspraken heb gedaan in mijn gemeente en mensen weten precies hoe de dominee in elkaar zit, dan vind ik dat wel wat voorbarig. Vindt u ook niet? Laten we maar voorzichtig zijn voor Thomas. En als we die teksten nagaan waar er over Thomas gesproken wordt, dan krijg ik niet de indruk dat hij een zwaarmoedige man was. Ik krijg een andere indruk. Want in Johannes 11 gaat de Heer Jezus richting het graf van Lazarus om hem op te wekken uit de doden. En de discipelen die denken van waar gaat dat naartoe? En Thomas die denkt vooruit en die denkt op die plek van vijandschap, daar gaan onze dood tegemoet. Hij zegt laten we meegaan met hem opdat wij met hem sterven. Hij had kunnen vluchten zoals Petrus deed. Hij had weg kunnen lopen zoals andere discipelen deden. Je gaat je dood toch niet tegemoet? Thomas die denkt, ik weet de weg niet, ik snap het niet, maar zolang ik bij mijn meester ben, dan is het goed. Laten we maar meegaan. Nou, dat getuigt toch eerder van geloofsvertrouwen dan van wankelmoedigheid en zwaarmoedigheid, toch? Een tweede moment in Johannes 14, dan zegt Thomas tegen de Heer Jezus in de paaszaal, Heere, wij weten de weg niet. Waar gij heen gaat, hoe kunnen wij dan de weg weten? Dat is weer Thomas, die realist, die zegt, als ik de weg maar weet, hoe ik met Jezus moet wandelen, dan komt het wel goed. He, die hoeft niet heel ver vooruit te kijken als die maar de stappen kent. En dan gaat zijn meester weg, en dan is hij zijn houvast kwijt, en dan denkt hij, nou weet ik het niet meer. Wat moet ik nu doen? Thomas krijgt een heel kostbaar antwoord. De Heer Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Jij hoeft die stappen niet te weten, Thomas, als je bij mij bent, als je mij gelooft, dan ik ben de weg. Je hoeft niet de volgende stappen te weten. Thomas heeft het niet begrepen. Want nu is Jezus weggegaan en hij heeft zekerheid. Welke zekerheid heeft hij? De kruisdood. Jezus is gegaan naar het kruis. En in de gedachten van een Jood uit die tijd was daar de kruisdood en van God vervloekte dood. Het eindigde in de vloek, het bewijs dat God Jezus had verlaten. Het was een doodlopende weg, het kon niet verder. Als je het realistisch bekijkt vanuit de ogen van Thomas, dan weet je het ook niet meer. En dan kunnen die 3 dagen later die discipelen wel met zoveel vuur tegen je spreken. En dat doen ze ook. Ze stralen ervan. De kracht van Jezus' verschijning heeft hen vernieuwd. Vrede en blijdschap straalt eruit hun leven. En ze getuigen van Thomas, we hebben de Heere gezien. Nou, denkt Thomas, wat moet ik met het getuigenis veranderen? Daar kun je toch niet mee doen. En hij gelooft er ook niets van. Thomas weigert het te geloven. Ondanks wat hij merkt aan zijn medebroederen. Nee. Ik geloof niet, tenzij ik de tekenen zie. Dit zijn de voorwaarden. En als die voorwaarden niet worden ingevuld, dan geloof ik niet. Ik moet eerst met mijn vingers in de handen in de zij gestoken hebben. Die tekenen gevoeld hebben. Een voorwaardelijk ongeloof van Thomas. Hoe ver is Thomas bij ons vandaan? Is Thomas zo ver bij ons vandaan? Ja, wel in tijd, 2000 jaar geleden. Maar vandaag is het alsof hij naast u komt zitten. Je zal de weg maar niet weten. En je zal het maar niet meer weten hoe het verder moet en geen geloof hebben dat het goed komt. En je weet niet hoe het moet. Als ik de weg maar zou weten, als dat en dat voor mij bekendgemaakt wordt, ja, dan zou ik geloven in God. En dan zou ik er vertrouwen in hebben. Als ik maar geloofde dat Jezus mij op het oog had, weer een andere stem die we even laten klinken. Want ik hoor in mijn gezin, mijn vrouw, mijn man, die spreekt over Christus en die heeft hem ontmoet. En die spreekt daar zo vol over. En ik merk de verandering. Ik begrijp het niet. Wat is er gebeurd? Maar dan tegelijkertijd die leegheid en hulpeloosheid van binnen. En ik dan? Hoe moet dat dan met mij? En je denkt, het kan niet meer. Het zal er wel één zijn uit een geslacht. Je gelooft het niet. Zou het nou echt kunnen zijn dat God er 2 zalig maakt? In een huwelijk, in een gezin. En zo woelt het maar en woelt het maar. Is uw voorwaarde ook genoemd. Wat dat betreft zou Thomas toch wel een tweelingbroer van ons kunnen zijn. En zijn naam betekent Didymus. Of hey, dat is in het Grieks, betekent gewoon tweeling. Dus Thomas werd in de volksmond de tweeling genoemd. Wie is dan die ander? Daar lezen we niks over. Ga er eens naast zitten. Misschien bent u het, misschien ben ik het. Een tweelingbroer, een tweelingzus van Thomas. En zo dichtbij moeten we het halen, dat we naast hem zitten. Thomas, waarom vraag jij om tekenen? Waarom stel jij voorwaarden? Waarom geloof je niet eenvoudig op wat je hoort van jouw medebroeder? Thomas die vraagt hier en die stelt voorwaarden om te gaan geloven. Is dat dan verkeerd? Hier stuiten wij op een moeilijkheid in de tekst. Waar we eerst naar moeten gaan kijken. Voordat we ons vereenzelvigen met Thomas en met de antwoorden die hij krijgt. Want wat gebeurt er? In de tekst verschijnt Jezus in vers 27 en toont hij zijn tekenen liefdevol. Vriendelijk nodigt hij Thomas uit om zijn vingers in de zij te leggen. Precies dat wat Thomas stelde aan voorwaarden om die tekenen te zien, dat komt Jezus hier bevestigen. En hij geeft Thomas alle ruimte om te zien. En Thomas ziet het en gelooft. En dan zegt hier Jezus in vers 29a, omdat gij gezien hebt, hebt gij geloofd, Thomas. Hier Jezus geeft dus een bevestiging dat hij die tekenen vroeg. En kreeg ze ook. En tegelijkertijd daarna, precies in dat vers 29b, zegt de Heer Jezus, zalig die geloven zonder te zien. We moeten dit vers goed lezen, er staan een aantal schuingedrukte woorden bij in de vertaling. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben, nochtans zullen geloofd hebben. Maar dan lijkt het een soort tegenstelling te zijn tussen geloven en zien. Dat wordt hier niet bedoeld. Als je die schuingedrukte woorden weglaat, dan staat er zalig die niet zullen gezien hebben en zullen geloofd hebben. En dus dan zegt de Heer Jezus, zalig degene die zonder te zien geloven. Maar waarom heeft hij dan tegen Thomas niet gezegd? Thomas, waarom geloof je nou niet op het getuigenis van jouw medebroederen? Je ziet toch de kracht in hun leven en de verandering. Heb je niet genoeg aan het woord? Dus voelt u de tegenstrijdigheid, hè? Dat de Heer Jezus wel bevestigt de tekenen en de voorwaarden en tegelijkertijd zegt, ja, maar het moet zonder die tekenen in mij geloven. Hoe zit dit? Heeft Thomas de tekenen nodig? Ja en nee. Ja, de Thomas heeft die tekenen nodig als apostel op een unieke wijze, anders dan wij. Nee, Thomas heeft de tekenen niet nodig als gelovige, medebroeder van ons. En moet hij het doen zonder tekenen? Dat verschil wil ik duidelijk maken. Want het is belangrijk dat wij zien hoe hier de climax van het evangelie bereikt wordt en er een overgang plaatsvindt naar een nieuwe tijd en aan een andere wijze hoe Jezus verschijnt. Hier wordt Thomas als een van de laatste opgezocht om de tekenen te zien. Later nog, Paulus, dat is de laatste apostel. En als apostel moet hij die tekenen zien, om ooggetuige te zijn van de opstanding. Want je kon alleen apostel zijn, uitgezonden worden, als je ooggetuige was van Christus. Handelingen 1, moet er een apostel bij komen om het getal 12 vol te maken. En dan worden de mensen opgezocht die van de doop van Johannes de Doper tot aan de opstanding getuigen zijn geweest van Christus. Opdat zij zelf met eigen ogen Christus hebben gezien en hem gaan verkondigen, over hem gaan spreken. Zulke mensen die konden alleen apostel zijn. En hier staan we op het punt dat Thomas tot een apostel gemaakt werd, waar de 10 discipelen in die eerste verschijning op de eerste dag der week al apostel zijn geworden. Hoe weten we dat? In vers 19 staat Jezus in het midden. In vers 20 toont hij de tekenen, laat hij zien wie hij is, ooggetuigen worden zij. En direct daarna vervult hun hart met vrede en blijdschap en worden ze uitgezonden om heen te gaan en te prediken. En ontvangen zij de Heilige Geest. Zij worden in die bediening gesteld, waar Thomas ontbreekt. Nu komt de Heer Jezus een week later terug om ook die 11e discipel erbij te halen. Die mag niet buiten die kring van apostelen staan. Juist die laatste Thomas, die realist, die moet erbij komen. En door die bijzondere tweede ontmoeting wordt hij apostel, maar horen we juist in zijn belijdenis een getuigenis, waarin we de kracht van Christus opstanding gaan horen. En zo moet hij als apostel vanuit de kracht van dat getuigenis gaan spreken en wordt het later opgeschreven en komt het naar ons toe. Waarom is het zo belangrijk dat Thomas van discipel apostel moest worden? Paulus zegt in Efeze 2 vers 20 dat in vers 19 zegt hij, zo zijt gij dan niet meer tegen de Efeziërs, tegen de heidenen, niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten van God. Daar horen we de gemeente die gebouwd wordt op het fundament van de profeten en de apostelen. Van de welke Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, de belangrijkste die het samenvoegt. Het fundament van de apostelen moet gelegd worden. Zij hebben het fundament gelegd van het evangelie van Jezus Christus. Hun getuigenis is het fundament. Daarop moet de kerk gebouwd worden. Daar moest een apostel voor zijn. En de kerk van het Nieuwe Testament, 2000 jaar, is op dat fundament gebouwd. En de kerk die er nu is, hier in Urk, in Moria, die wordt gebouwd op dit fundament van Thomas, van Petrus en van Johannes. En waarom is het dan zo belangrijk dat ze ooggetuigen zijn? Dat laat Johannes zien in zijn brief. 1 Johannes 1 vers 3. En ik noem een paar teksten om het verband helder te krijgen. Johannes schrijft dan op wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij met onze handen getast hebben van het woord des levens, dat verkondigen wij u. Opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En deze gemeenschap, de verbondenheid met Johannes, door het geschreven woord, die verbondenheid ook zij met Christus en met de Vader. Hoort u de lijn? Ooggetuigen. Opgeschreven. Opdat het ons bereikt. Opdat wij door dat getuigenis verbonden worden aan Johannes. Aan dat fundament. Aan dat gebouw van Christus. En aan hem verbonden zijn. En zo de zaligheid ontvangen. En daarom is Thomas hier de apostel die die tekenen moet zien om die bediening te kunnen aanvangen. En is zij ongelijk aan ons. Welke betekenis heeft dat dan voor ons? Ik wil daar twee betekenissen aan verbinden. Aan dit wat we tot nu toe hebben uitgelegd, dat die tekenen gezien moesten worden om Thomas tot apostel te maken. Het eerste is dat wij hier in dit gedeelte bij Thomas niet alleen te maken hebben met een persoon die tot geloof komt, maar met een overgang die Christus laat zien van het zien van de tekenen en zo tot geloof komen, een overgang naar de schrift, naar het geschreven woord. Een overgang van ooggetuigen naar schriftgetuigen. En die eerste fase wordt afgesloten en wij moeten het doen met die tweede fase. Het is niet armzalig, ontzettend rijk en diep, maar we moeten dat verschil in het oog houden. Thomas, jij mocht geloven en zien, maar nu breekt de tijd aan dat ze in mij zullen geloven, zonder te zien. Die zich niet richten op tekenen en waarneming en wonderen en bijzonderheden, maar die op basis van jullie getuigenis zullen geloven. Ziet u dat verschil tussen Thomas en ons? Dat wij het daarom niet met Thomas moeten doen met tekenen en daarom moeten vragen, maar dat we ons juist moeten richten op dit geschreven woord. Want de ooggetuigen die zijn het in de eerste generatie gaan vertellen. Thomas is naar Syrië gegaan en later nog naar Indië waarschijnlijk. En daar zijn nu nog groepen die zich Thomas christenen noemen. Maar dat is overgedragen van mond op mond. Maar bij die tweede generatie is er een overgang gekomen naar de schrift. En gaat Johannes het opschrijven. Zoals we gehoord hebben. En zoals we ook kunnen lezen in vers 31. Een hele belangrijke tekst. Maar deze zijn geschreven. Dit wonder van Thomas. Dat is nu geschreven. Opdat wij door het geschreven woord tot het geloof van Jezus Christus komen. En opdat wij gelovenden het leven hebben in zijn naam. Datzelfde leven als wat Thomas had. Dus zoals Thomas door die verschijning tot geloof is gekomen, zo moet nu die verschijning in de schrift functioneren. Dat wij tot leven worden gewekt en de opstandingskracht van Christus gaan ervaren. Door het geloof. Dus hou dat verschil goed in de gaten, de overgang. Dat ons behoud ligt en de zekerheid van ons geloof en de zekerheid van het eeuwige leven, die ligt verankerd in de schrift. Niet in wat wij ervaren, maar als we de beloftes in de schrift hier zien in deze verschijning. En daarop leren vertrouwen, hoe Christus zich hierin openbaart, dan hebben wij aan de schrift genoeg en zullen we behouden worden. Een tweede les. Die ik eraan wil verbinden, die ligt in de lijn hiervan. En dan let ik vooral op de overeenkomst met Thomas. Want als Christus zegt, of als Johannes zegt in vers 31, maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft. Dan wijst dat op hetzelfde doel als waarom de Heer Jezus ook aan Thomas is verschenen, namelijk dat Thomas tot geloof kwam. En zo moeten wij door het geschreven woord tot geloof komen. Zoals Christus aan Thomas verscheen en zo dicht bij hem kwam om zijn kracht te openbaren, zo kon Christus nu vanmiddag bij ons hier, in de zaal, thuis, naast u, op de bank. En hij verschijnt, nu, door dit woord, aan u. En daarom is met alle verschil van tijd, van 2000 jaar, de overeenkomst met Thomas heel groot. Namelijk, dat wij die tweelingbroer mogen zijn, die Christus nu opzoekt en aan en in de ogen kijkt. En dat door deze tekst heen Christus ons aanziet en vraagt, gelooft u in mij? Wat is het van het grote belang dat we Jezus leren kennen? En hoe leren wij hem dan kennen? Dat we dit geloof leren belijden? Onderwijs te volgen. De Bijbellessen van de zondagsschool die je elke week nu kan volgen de aankomende tijd. Dat je naar het onderwijs luistert van je ouders. Dat is belangrijk. Hoe kun je de Heer Jezus leren kennen? Door vanmiddag naar de dienst te luisteren. Dat is allemaal belangrijk en noodzakelijk. Dat je goede boeken leert lezen, waarin er uitleg gegeven wordt over de Heer Jezus. Doen we dat? Zijn we daarmee bezig, zodat we de Heer Jezus leren kennen? Dat is allemaal belangrijk, maar er is één ding belangrijker nog. En dat is dat wij de Bijbel, de Evangelie leren lezen. Waarin de Heer Jezus zich openbaart. Als we die getuigenissen en de verhalen gaan lezen, dan gaan we er iets van proeven hoe de Heer Jezus gewandeld heeft. Mens heeft opgezocht. Mens heeft aangezien. Mens heeft aangeraakt. En ondersteund. En hen opgericht. En een vergeving van zonde heeft gegeven. Zo moeten we deze getuigenissen lezen. Dat de Heer Jezus daarin aan ons verschijnt. En dat we uiteindelijk datzelfde gaan belijden als Thomas, mijn Heere en mijn God. De climax van het Johannesevangelie. En daarmee komen we bij het tweede punt waar we bij gaan stilstaan. Jezus spreekt u zalig, indien u gelooft. En wat is dan geloven? En dan heb ik wel geloof. Elke keer als er een appel gelegd wordt in de prediking om op hem te vertrouwen. En dan kun je naar binnen kijken en dan denk je, heb ik dat wel? Als je een Thomas vroeg, heb je geloof? Nou, dan had hij het niet. Als je je dan gaat vergelijken met Thomas, dan denk je, ja, ik herken me wel in hoe hij daarbij zat in die week. Maar om nou hem na te spreken, mijn Heere en mijn God. Dat gelovige getuigenis van Thomas. Hoe werkt de Heere dat? Wij moeten in de eerste plaats in deze verschijning letten op hoe Jezus handelt. Niet op Thomas. Thomas zijn handelingen en zijn uitspraken zijn gevolg van wat hij van Jezus ziet. En ik ga u een aantal aanwijzingen geven. Waarin we eerst moeten letten op wat Christus doet. En hoe hij handelt met Thomas. En dat we zo ook op hem mogen leren vertrouwen. Ik toon u een aantal punten. In de eerste plaats de alwetendheid van Jezus. Jezus wist precies wat er in Thomas' hart omgaat. Thomas wist de weg niet. En uit die onkunde kwam ook het ongeloof. Hij wist de weg niet en daarom geloofde hij ook niet dat het goed ging komen. En ontstonden er de bezwaren en de voorwaarden. En hij stelde die tekenen als voorwaarde, ik wil het voelen. En dan komt Jezus daar, op die tweede zondag. En dan zegt hij precies tegen Thomas, Thomas kom eens dichterbij. Stop je handen in mijn zij. Hoe kan de Heer Jezus dat weten? Het is alsof hij Thomas heeft horen praten. En dat heeft hij ook gehoord, want hij is Heer en God. Al dat woelen en dat ongeloof wat er door zijn hart heen ging, dat heeft Jezus allemaal meegemaakt. Hij wist het precies. Hij zag Nathanael aankomen Een Israëliet in wie geen bedrog was. En Nathanael verbaast zich dat hier een man is die hem doorziet. Net als een Nicodemus, die wordt door de Heer Jezus doorzien. En die tast door naar zijn hart, hoe dat vernieuwd moet worden. En nu is het Thomas, waaraan hij ontdekt welke dissonante van ongeloof er door zijn hart heen gaan. Herkenbaar toch, Thomas, die tweelingbroer. U weet het misschien ook niet meer. U weet niet hoe de weg meer gaat. En u bent aan tobben. En u denkt dat u alleen bent. En er komen allerlei vragen uit naar voren. Misschien wel allerlei worstelingen. En uiteindelijk ook zo'n houding van, volgens mij komt het niet meer goed. En weet ik het niet meer. Hoe kom ik door deze situatie heen? God heeft mij verlaten. En toen? Toen bent u ook maar gaan afwijken en de Bijbel maar niet meer gaan lezen. En u had er geen hoop meer in en geen vertrouwen meer in. En u heeft die plek leeg gelaten. En nou zegt Jezus, ik weet alles van u. Ik ken al die twijfels van uw hart. En al die vragen van uw hart. En al die voorwaarden die u stelt. Ik weet het precies. Zo verschijnt Jezus vanmiddag aan u. Ik kan ze niet openbaren. Maar Christus weet het wel. En hij weet nu wat er door uw hart heen gaat. En dat al die belemmeringen en al die moeilijkheden en al die bezwaren voor de toekomst hem niet in de weg staan om u te bereiken en uw hart te veranderen. Wat is dan geloof? Erkennen dat hij Heere en God is. Heere, u weet alle dingen. U weet welke twijfel er door mijn hart gaat. En welke moedeloosheid er door mijn hart in gaat. Heere, ik ben maar aan het zoeken en aan een tobben over mijn weg. En het lukt me maar niet om verder te komen. Maak het aan hem bekend. Wat is geloof? Je hulpeloosheid aan Jezus bekend maken. Dat is geloof. Geloof is niet dat je heel veel van jezelf kan zeggen. Geloof is juist dat je met je hulpeloosheid naar God toe gaat. Heer, ik weet het niet meer. Zoals die vader van die maanzieke knaap. Daar vroeg Jezus ook geloof aan. En hij kijkt naar zichzelf en hij zegt, ik zie ongelovigheid. Kom in ongelovigheid te hulp. Zo gaat hij naar Christus toe. En in die ogen die hulpeloos op God geslagen zijn, daarin ziet God geloof. Ga dan met al uw twijfels, ook over uw bedrijf, ook over uw gezin, ook over uw huwelijk. Ga ermee naar God toe. Leg het voor hem neer. In tweede plaats dan zien we nog iets heel moois, hè? Het geduld van Jezus. Want u wordt aangedrongen om ermee naar God toe te gaan. Dat heeft u misschien niet gedaan. En door uw moedeloosheid heeft u de kansen laten liggen om in de prediking of in de week die er lag, om God ernstig te zoeken om uw nood bij hem te brengen. Het kan maar zo zijn dat je je plek leeg laat in de gemeente. En dat je denkt, nou laat deze dienst maar voorbij gaan. En zeker nu in deze tijd, hè, dan zie je het van elkaar niet. En dan kun je de knop gewoon uitlaten. En dan kun je gewoon de zondag op een andere manier doorbrengen. Wat is die verleiding groot? Zeker als je merkt dat je in je hart toch er geen vertrouwen in hebt dat God tot je spreekt. En wat zien we hier? Thomas die heeft die eerste week overgeslagen. En door zijn ongeloof en door zijn schuld heeft hij Jezus niet vertrouwd en heeft hij hem niet gezien. Moet hij nog een week langer doortobben in ongeloof? En toch verschijnt Jezus een week later en zoekt hem op en roept hem naar zich toe. Dat u nu aangedrongen wordt om naar hem toe te gaan, het is toch immers andersom. Christus komt nu tot u en die zoekt u op. Waar u ook zit, hoe u ook erbij zit, hij heeft geduld met u. Hij zou Thomas kunnen verwijten, o ongelovig en wederstrevig geslacht, hoe lang moet ik u nog verdragen? Ja, het is bij tijden nodig om een bestraffing te krijgen. Maar hier proeven we de liefdevolle houding van Jezus. Thomas, kom eens dichterbij. Ik kom bij je. Soms moet er harde slagen geslagen worden. Maar soms is het nodig om de liefde te proeven in het geduld waarmee de Heere met ons omgaat. Thomas, weet je de weg niet? Kom eens dichterbij. Jij hebt niet de weg nodig. Jij hebt niet de stappen van morgen en overmorgen nodig. Je hebt mij nodig. Ik ben de weg. Kom, kom bij mij. Zo toont Jezus zijn liefdevolle geduld. In de tweede plaats. Eerst zijn alwetendheid, toen zijn geduld. En nou komt er nog een derde stap. En dat verbreekt de muren van het hart van Thomas. Want dan gaat Jezus zijn tekenen tonen. En wat doet hij daarmee? In die tekenen toont hij dat hij het is, werkelijk. Zie dan in mijn handen en mijn zij. Zie dan dat ik het werkelijk ben. En daarin moest Thomas een bevestiging krijgen dat Jezus werkelijk uit de doden was opgestaan en dat hij geen van God vervloekte was, maar een rechtvaardige die gekomen was om vrede te brengen. En dan laten die tekenen nog verder zien dat Jezus juist gekomen is om te laten zien, zie die wonden, die onderging ik niet omdat ik van God verlaten was en vervloekt was. Maar het is vanwege uw overtredingen dat ik verwond ben. Zie dan de tekenen van mijn liefde. Ik ben God. Ik kom uit de hoogte neer. En ik zoek de laagte op. En ik zoek zondaren op. Niet van die lieve zondaren die zo bewogen zijn dat Christus hen wel op moet zoeken. Maar van die hardnekkige, die ongelovige, die twijfelmoedige, die wankelende mensen. Die buiten God leven. Die zoekt hij op. Zie dan, ik ben God, mijn zondaarsliefde, voor jou. En die tekenen van zijn wonden, die tonen het liefdevolle hart van God. Want in Jezus mogen wij de Vader zien. Dit zijn mijn tekenen, Thomas, waardoor ik die vrede, die shalom, ga werken. Daar sta ik garant voor, want ik ben gestorven. En ik ben opgestaan. En het teken van mijn zij is het teken van mijn overwinning. Dat ik leef tot in alle eeuwigheid. En intussen kijkt Jezus over de schouder van Thomas naar die tweelingbroer en tweelingzus. En hij kijkt u aan. En nou hoeft hij niet meer de letterlijke tekenen te zien, maar het getuigenis van de schrift. Daar moeten wij het mee doen. Maar daar moeten wij het mee doen, daar mogen we het mee doen. Hier maakt Christus zijn liefde bekend. Er is in geen godsdienst een God die bereid is om zelf af te dalen, te lijden op menselijke wijze en de dood in te gaan. Die zelf het offer bracht wat hij vroeg van mensen. Nergens vinden wij zo'n God die u opzoekt. En die nu voor u staat en die aan u verschijnt, hoort u het? Hij toont u zijn wonden en zijn liefde. Zo verschijnt hij voor u, allen, welmenend. Of was u degene die lijkt op die vrouw die ik tegenkwam in het pastoraat en die zei, dominee, als ik nou maar wist dat die tekst in de Bijbel echt persoonlijk tot mij gesproken zou worden. En toen vroeg ik, wat heeft u dan nodig? Op welke manier moet God u dan bekendmaken dat die teksten die in de Bijbel staan speciaal voor u zijn? Wilt u daarnaast nog een ander briefje krijgen dat u hoort dat Johannes 3 vers 16 voor u bestemd is? Daar staat de wereld. Als u twijfelt dat het woord aan u persoonlijk geschreven wordt, dan kan u beter de Bijbel dicht doen en wegleggen, want dan heeft u alles buitengesloten. Maar dit is juist de kracht van het geschreven woord, dat nu dit opgeschreven is. Vers 31, deze zijn geschreven, opdat u gelooft. Zo mag ik u aanspreken, want zo komt het woord nu naar u toe. En zo heb ik het ook gezegd tegen die vrouw. Die tekst en de beloftes die komen nu persoonlijk tot u, opdat u ze ziet en hoort hoe welmenend Christus tegen een ieder van u zijn beloftes uitspreekt en aanbiedt. Onvoorwaardelijk. Omdat hij in die tekenen laat zien dat aan alle voorwaarden is voldaan. En daarom letten we in de vierde plaats op wat Jezus dan doet. Want dan dringt hij aan op het hart van Thomas. Thomas, wees niet ongelovig, vers 27. Thomas, laat je nu het ongeloof los? Wees niet ongelovig, je brengt je niet in een positie van, nou heb ik het. Nee, ongeloof is dat je je handen open doet, dat je het loslaat. Laat dat ongeloof varen. Laat die voorwaarden los. Als de Heere is, dit doet in mijn leven, dan. Daarom was die vraag aan het begin zo belangrijk. Wat moet de Heere voor u doen, opdat u gelooft? Moet u eerst een briefje geven, dan wordt dat briefje uw redding en niet Christus. Moet er eerst een wonder gebeuren in uw bedrijf, en dan gelooft u dat God ook voor u er is. Dan wordt dat wonder uw redding. En dan heeft u dan dat wonder genoeg. En dan zoekt u Jezus om de broden en dan zult u uiteindelijk toch niet behouden worden. Het moet u te doen zijn op hem. Laat al die voorwaarden varen, ook op allerlei wijze, hoe ze toch in het geloof ook, of in de toe-eigening van het heil toch zo aanwezig kunnen zijn. O, als ik meer van dit zou voelen, en als ik meer van dat zou voelen. Hier staat Christus en hij zegt, laat al die voorwaarden varen. Laat ze los. We stuiten hier, gemeente, op het grote gevaar van het ongeloof. Thomas Boston noemt dit de grootste zonde die er bestaat, de zonde van het ongeloof. Als Christus zo welmenend voor u staat en zich aanbiedt aan u om u zalig te maken, en u keert u om en u neemt hem niet aan. De zonde van het ongeloof. En was het zo dat we aan onszelf waren overgeleverd, wij zouden allen ons afkeren en ieder naar zijn eigen weg, en we zouden hem niet aannemen. En daarom heeft Christus beloofd dat hij zijn geest zal zenden, en die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde. Welke zonde? Namelijk dat ze in mij niet geloven zullen. De geest is nu, gemeente, tijdens de prediking bezig om in uw hart te ontdekken waar zit het ongeloof van u. Het wantrouwen aan de bereidwilligheid van Christus. Het ongeloof dat hij machtig is om u te leiden. Het ongeloof dat u genoeg hebt aan hem alleen. Dat hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. O, al die zaken die je door uw hart gaan. Of misschien moet u of jou wel ontdekken dat het ongeloof hierin is. Ik wil helemaal mijn leven niet loslaten om Christus te volgen. Want ik heb nog zoveel mooie dingen in mijn leven. En die zoek ik. Ik ben helemaal niet gericht op dit geloof van hem. Moet ik deze Jezus volgen? Dan raak ik dit kwijt en dan raak ik dat kwijt en dan moet ik dat opgeven. Is dat een offer? Wie Jezus vindt, die vindt 100 maal, 1000 maal meer in hem terug. Maar je wilt tot mij niet komen. O, wat is dat het grote gevaar als dat je hart is. Net als in Johannes 12, de Heer Jezus zegt, geloof in mij. Want nu is het licht nog bij u. En heengaande verborg hij zich. En dan zegt Johannes de schrijver, die zegt, en hoewel hij vele tekenen gedaan had, nochtans geloofden velen niet in hem. Dan staat Jezus midden onder hen en dan geloven ze niet. En wat openbaart hij hier, de ernst van het ongeloof. Het licht is in uw midden. En zolang de kandelaar er nog is in het midden van de gemeente, is er hoop, gemeente van Urk. Maar zouden de tijden kunnen komen dat die kandelaar uit uw midden wordt weggenomen. En dat Christus zijn bediening gaat terugtrekken uit de gemeente. Zoals het ook in Klein-Azië is gebeurd. Ik dacht, toen ik bad, onderaan de kansel. Heren, wat moet ik zeggen? Als dit nou mijn laatste preek zou zijn, die ik zou houden hier of elders. dan betekende dat ik voor de laatste maal u zou moeten oproepen om tot Christus te vluchten en het ongeloof te laten varen. Niet door te gaan in de hardnekkigheid van deze zonde, maar tot hem te vluchten. Gemeente, haast u dan. En dan dringt Christus ook aan in de vijfde plaats. Aan Thomas, wees gelovig. En hij dringt op het hart van Thomas aan om op hem te vertrouwen. Waar dringt Christus op aan? Om te vertrouwen op de waarachtigheid van wie hij is en de betrouwbaarheid van zijn woorden. Thomas' geloof is uiteindelijk niet verankerd aan het zichtbare teken, maar aan het zien van Jezus. Vers 29 zegt, omdat gij mij gezien hebt, Thomas. Thomas is door die tekenen heen de heerlijkheid van Christus gaan zien. En hij is op zijn woord gaan vertrouwen. En hij heeft hem betrouwbaar geacht en hij geloofde. Precies op diezelfde wijze vraagt God om hem betrouwbaar te achten en amen te zeggen op zijn welmenende belofte. Geloven is zijn woord voor waar, aannemen met hart en mond. Kijk, je kunt geloven in wat iemand zegt. Zoals je bijvoorbeeld in de stad bent en je weet de weg niet meer. En je komt iemand tegen en je zegt, ik moet daar en daarheen. Weet jij hoe ik daar komen moet? En die onbekende persoon die zegt tegen jou, ja hoor, dan moet je hier links gaan en twee keer daar rechts en daar nog een bocht maken en dan ben je er. Nou, als zoiets tegen jou gezegd wordt, dan geloof je dat. Want dan ga je fietsen en onthoud je precies wat hij gezegd heeft en dan kom je op de plek van bestemming. Nou, dat is geloof. Dan geloof je in wat iemand zegt. Maar dat is nog niet het geloven in een persoon. Geloven in iemand gaat een stap verder. Dan zal ik een tweede voorbeeld geven. Je bent aan het wandelen door de bergen heen en je komt bij een kloof, bij een ravijn terecht en je moet naar de overkant om naar huis te kunnen. Maar je komt er niet, want er is geen brug. Je bent aan het lopen en dan kom je een brug tegen en je kijkt eens naar die brug en je denkt, ja, daar kan ik overheen, dan moet ik naar de overkant. Maar je komt dichterbij en je ziet allemaal gaten in die brug en je denkt, ja, die is niet veilig. Als ik daar overheen ga, dan ben ik mijn leven niet zeker. En terwijl je staat te wachten zo voor die brug, zie je ineens aan de overkant iemand aankomen. En die loopt daar naartoe en die zegt, kom maar. Je kunt het erop wagen over die brug te gaan, hou het touw goed vast. Hij zal je houden en je komt aan de overkant. En je kijkt naar die persoon. En je kijkt naar die brug. En als je naar die brug kijkt, dan denk je, ja, dat is niet veilig. Wat doe je? Als je gelooft in die persoon, dan geef je als het ware je leven over in zijn handen. Want dan moet je uitgaan van zijn getuigenis. En dat betekent als je doet wat hij zegt en je overgeeft, dat je dan afhankelijk bent van wat hij zegt. Is het wel betrouwbaar? Kijk, en als je zo iemand niet kent, dan zul je niet gauw naar de overkant gaan. Maar als je een liefdevolle vader hebt en die staat aan de overkant en die zegt, mijn zoon, kom deze kant op. Je kan er overheen. Want ik ben zelf eerst die weg gegaan. En mijn weg is betrouwbaar. Want ik ben er doorheen gegaan en ik leef nog. En zo doet Christus het. Hij maakt zich bekend als de betrouwbare. Die iedere keer verschenen is aan mensen. Om hen met de kracht van hem te vervullen. En het leven te geven. En nou staat hij voor u. Wat is geloof? Als hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat je dan amen zegt. Heere, al weet ik de weg voor morgen niet. Ik heb u nodig. Al weet ik niet wat de waarheid is en hoe het is. U bent de waarheid. U bent gekomen van God gezonden om de waarheid bekend te maken. En in uw verzoenend sterven ligt het rustpunt van mijn hart. Zo te geloven in hem. Zo dringt de Heere aan op het hart van Thomas, geloof in mij. En de kracht van Christus gaat door Thomas heen. Zijn alwetendheid, zijn geduld, zijn liefde, het wordt hem alles te sterk. Hij laat zijn ongeloof los. En hij reageert. Heeft Thomas naar de Heer Jezus gelopen om zijn tekenen, zijn zij te voelen en hem aan te raken? Waarschijnlijk niet. Het kan wel, maar het staat er niet. En waarschijnlijk is het ook niet zo. Omdat alle aandacht uitgaat naar de belijdenis van Thomas. Thomas zag Jezus en zijn hart werd veranderd en met zijn mond gaat hij spreken. En daar moet het naartoe. Want dit evangelie, zei ik al een paar keer, dat gaat naar de climax toe. Mijn Heere en mijn God, gaat Thomas belijden. Daar waar het evangelie mee begon, dat het woord van God vandaan kwam en het woord God was, mag nu aan het einde hier Thomas, uitgerekend deze Thomas zijn, die deze belijdenis in de mond mag nemen, om te laten zien wat er gebeurt als Christus je hart aanraakt. Dan ga je hem erkennen. Tot verheren, als degene die alle dingen leidt en bestuurt, als God die met zijn zondaarsliefde zondaren opzocht. Zien we gebeuren. Petrus die zegt het later in zijn brief, en misschien heeft hij wel aan Thomas gedacht, toen hij 1 Petrus 1 vers 3 opschreef. Geloof, zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus. Hij ziet hier in Thomas die levende hoop, mijn Heere en mijn God. De opstandingskracht van Christus wordt zichtbaar. Zonder die kracht kon hij het niet. En van die kracht zijn wij ook geheel afhankelijk. Daarom is het zo nodig dat wij beseffen dat Christus nu gereed staat. En voor u staat en voor u verschijnt. Om ook zijn kracht aan u te openbaren. Wanneer? Indien u hem vertrouwt. Zijn kracht zal u levend maken. Zijn kracht zal u opwekken. Zijn kracht zal u de waarheid bekendmaken. En het leven meedelen. En dan gaat u het precies hetzelfde zeggen als Thomas. Want deze belijdenis is niet een unicum en een bijzondere belijdenis voor één persoon. Het is een bijzondere belijdenis die als norm geldt voor iedere christen. Een grotere belijdenis is niet mogelijk, maar een kleinere belijdenis als deze is niet genoeg. Elke christen zal beoordeeld worden naar de inhoud van deze belijdenis. Erkennen wij Jezus als Heere en God. En dat houdt een diepte in. Maar dat is het enige waardoor wij het leven zullen krijgen. Door dat geloof in hem. Met hart en mond. Laten we dan nog eens een stapje verder gaan. Want wat zegt Thomas hier? Heere en God. Hij beleidt de Heere als degene die alle dingen leidt en regeert. Ook zijn leven. Al weet hij de weg niet. Hij beleidt hem als Heere van de waarheid waar zijn leven van afhangt. En als zijn God die hem opzoekt. Maar hij doet het niet in de algemene zin. Hij zegt niet, u bent Heere en u bent God. Hij zegt, mijn Heere en mijn God. Hij weet dat Christus persoonlijk naar hem toe is gekomen. Dat woordje mijn, hè. Dat is nou waar het geloof naartoe werkt. Daar zit dat vertrouwen in. Daar zit de hoop in dat Christus niet alleen voor anderen, maar ook voor mij gekomen is. Mijn Heere en mijn God, die toe-eigening. Dat u niet alleen een vaste kennis heeft van Christus wie hij is, en nog meer en meer leert krijgen, maar ook dat vertrouwen waar zondag 7 over spreekt. Dat hij niet alleen voor anderen is gekomen, maar ook voor mij. Bent u deze woorden al gaan spellen? Christus verschijnt aan u nu. En wat is nu uw antwoord? Hij is aan mij verschenen. Dat is amen zeggen. Op wat hier staat in het woord. En dat die verschijning inhoudt dat hij met zijn liefdestekenen, mijn zonde, mijn ongeloof, mijn twijfelmoedigheid, alles wil bedekken, alles wil wegnemen. En in de plaats daarvoor de zaligheid wil schenken. En het leven en de houvast in hem. En dat ik dan mag weten, hij zegt het. Hij is de weg. Hij is mijn waarheid. En als hij is mijn leven, dan gaat het toch leven. En daarom, gemeente, hebben we hem zo met die woorden ontmoet. Mijn Heere en mijn God. U weet van binnen hoe uw hart naar hem uittrekt. Het begint van binnen. De kracht van Christus, die werkt vanuit het hart. Maar dat maakt ook dat de mond gaat belijden als gevolg daarvan. En dan nogmaals, geloof is dus niet dat je weet wat je zelf allemaal hebt en wat je over jezelf kan zeggen. Thomas kon alleen zeggen, ik heb een week verprutst. Maar wat kan u ook zeggen, ik heb Jezus gezien, hij is mij verschenen. Hij is mij verschenen. Nou, daar hebt u het. Zegt u het na. Spreekt u het mee, mijn Heere en mijn God. Dan vallen de voorwaarden weg. Dan valt morgen en overmorgen weg. En dan weet u het, hij is erbij. In hem maakt hij het goed. Het is mijn goed wat mijn God mij beschikt. Dat is waar de Heer Jezus voor gebeden heeft. Dat dat nu gebeurt onder de prediking is een hogepriesterlijk gebed. Johannes 17, vers 20. Ik bid niet alleen voor deze, lees het 11. Maar ook voor degene, en dan kijkt hij als het ware door alle tijden en plaatsen heen over de schouder. Voor al degenen die door deze in mij geloven zullen. Die door dit geschreven woord mij gaan zien. En mij zullen ontvangen. Met de armen van het geloof. Christus dringt op u aan. Ik wil het u nog eenmaal zeggen. Een aandring op dit geloof. Een enige tijd geleden luisterde ik naar een boodschap over evangelisatie. En toen zei een predikant, als je met ongeloof geen gesprek bent, dan heb je het vaak moeilijk wat je zeggen moet. Hij zegt, onthoud deze twee woorden. Jezus zegt. Hij zegt, en dan moet je in tegen die mensen moet je citeren wat Jezus zei. Dat maakt de boodschap veel krachtiger, want als Jezus spreekt, zijn woorden hebben gezag. En toen dacht ik, die boodschap ging bij mij naar binnen. Toen dacht ik, ja, dat moet er gebeuren ook in de prediking. En zijn raad wil ik opvolgen door hier aan het einde van de preek die woorden te herhalen. Jezus zegt, gemeente van Urk, wees niet ongelovig. Gemeente van Urk, Jezus zegt, wees gelovig in mij. Amen.